Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharouai.
Kleine groep relschoppers.
Criminele relschoppers.
Aangebracht door het rellend tuig.
Relschoppers en oproerkraaiers.
Tegen het schorrimorrie.
Den Haag gebruikte iedereen zijn eigen kwalificaties voor degene die de afgelopen dagen relden in sommige steden en dorpen in Nederland. Het waren vooral aan het begin van deze week een paar heftige dagen. Of eigenlijk vooral avonden. In deze aflevering van Haagse Zaken bieden we je een soort handboek politieke reflexen bij rellen en proberen we die ook van context en duiding te voorzien. Kan het demonstratierecht bijvoorbeeld zomaar ingeperkt worden? Hoe zit het met de geweldsmonopolie en wie is nou precies bevoegd om waar in te grijpen? Je hoort het van de twee mannen bij mij in de studio, allemaal op anderhalf meter afstand zeg ik er maar toch eventjes bij. Volkert Jensma en Mark Liefse Adriaanse. Volkert, om met jou te beginnen. Jij bent van een andere generatie, zou ik maar zeggen, dan Mark en ik. Heb jij eerder dit soort rellen gezien?
Zeker. Ja, dit is vaker voorgekomen in de geschiedenis van de openbare orde in Nederland. Weliswaar niet zo verspreid en niet zo semi op hetzelfde tijdstip. Maar we hebben een geschiedenis van hele zware rellen. En dan moet je terug naar de jaren 80, naar de krakers. Grootschalig politieoptreden. Defensie in het veld, honderden, soms duizenden agenten en langdurige vechtpartijen.
Is het één op één vergelijkbaar?
Nou, nee, want toen was het thema was huisvesting. En krakers, daar had je ook een beeld bij.
Mark, jij hebt
ervaring
het van
met
dicht
redden,
bij gezien. Nou ja, oh ja, vertel.
Nee, ik heb daar niks over te zeggen.
Je hebt het van dichtbij gezien deze week. Je stond er even tussen in Rotterdam.
Ja, ik was in Rotterdam-Zuid aan de Beierlandse Laan, waar het maandagavond flink uit de hand liep. Zo tussen 7:00 PM en 11:00 PM. Waar ook een waterkanon van de politie flink wat water heeft gespoten. En waar ik ook heel veel straatstenen richting agenten heb zien gaan.
Wat zag je daar?
Heel veel jongeren. Jongens die echt, ik kwam daar iets om voor 7:00 aan. 7:00 was het tijdstip dat aangekondigd werd als startpunt zeg maar, van de rellen. En stipt om 7:00 namen al die jongens beslag van de weg. Blokkeerden de weg, staken vuurwerk af en trokken ook de ME een linie op. En toen begon het kat-en-muisspel eigenlijk. Dat zich heel snel eigenlijk verplaatste naar de wijk eromheen. Het zijn allemaal kleine straatjes, smalle straatjes. En dat werd een soort kat-en-muisspel.
En leg dat eens uit. Hoe werkt zo'n kat-en-muisspel?
In dit geval, kijk, de Beierlandse Laan is een hele lange laan die op een gegeven moment ook uitmondt in een kruispunt en vervolgens de Groene Hillendijk wordt. En daaromheen heb je heel veel smalle straatjes waar ook een waterkanon overigens niet in kon. Ja, en die jongens die verschuilen zich in zo'n straat, lokken eigenlijk de politie hun kant op en beginnen te gooien. Nou, en daar gaat de politie dan naartoe. Dus op een gegeven moment hadden ze die Beierlandse Laan wel redelijk onder controle. Maar ja, toen zag je dat aan het begin van de Groene Hillendijk de winkels geplunderd werden. Dus het was eigenlijk een gevecht op allerlei fronten.
En wat wel interessant is hieraan is dat het ging om heel veel verschillende groepen. Hè? Wat kun je daarover vertellen?
Niet.
Ja, niet in Rotterdam-Zuid.
Nee, Rotterdam-Zuid,
maar je bent natuurlijk op één plek geweest.
Ja, zeker.
Het gebeurt allemaal in de rest van Nederland
ja,
ook.
Dus ik denk, kijk, mijn inzichten die ik in Rotterdam-Zuid heb opgedaan, die zijn ook niet één op één te leggen op die in Urk, om maar wat te noemen. Of in Enschede. Ik denk dat er in de regel zou je wel zien dat ongeveer iedereen overal een man was. Zo tussen de 15 en 25 jaar. Ik vermoed ook van lagere sociaal-economische achtergrond. Maar ik denk dat ook in elk gebied wel bepaalde regionale of lokale factoren meespeelt. Dus Rotterdam-Zuid, Achterstandswijk, Urk. Toch de laatste jaren ontpopt als een soort anti-overheids of een sterke anti-overheidsstemming. Dus dat speelt op allerlei plekken. Je hebt een aantal gedeelde factoren. En ik denk dat daaronder dan ook nog, of daarbovenop, een aantal lokale factoren mee zullen spelen.
Het is ook nog wel belangrijk om om onderscheid te maken. Want je zag het zich ontwikkelen. Het begon op Urk, toen kwam Eindhoven, toen kwamen andere steden erbij. Je had dus die verschillende groepen. En daarmee had je dus inderdaad wat jij net beschrijft. Maar je had natuurlijk ook gewoon mensen die demonstreerden tegen coronamaatregelen in sommige steden.
Ja, ik denk dat je heel erg onderscheid moet maken tussen de rellen die zondag plaatsvonden. Die eigenlijk ontstonden uit anti-lockdown demonstraties. En waar ook al wel gewelddadige jeugd op afkwam. Maar dat geweld niet alleen van die gewelddadige jeugd kwam. En vervolgens wat er in de rest van Nederland vooral op maandag gebeurde. Wat vooral op plekken was die ook al wel een zekere geschiedenis hebben met gebeld. En wat ook is mijn indruk, ook op basis van inzage in chatgroepen en zo, veel minder direct georganiseerd was als protest tegen corona-maatregelen tegen de avondklok. Dus dat verschil moet je, denk ik, zeker als we straks ook gaan hebben over demonstratierecht, wel maken tussen op zich legitieme demonstraties die mensen, of klachten die mensen kunnen hebben, en meer het geweld dat op maandag en nog een klein beetje op dinsdag plaatsvond.
En die groepen waar jij in meelas, dus zeg maar de mensen waar het niet ging om corona, wat las je daar dan? Wat was het dan wel?
Veel gescheld las ik tegen alles en iedereen. Van Mark Rutte tot de buurtvaders. Maar vooral, we willen rellen. Dus boys, wat gaan we vanavond slopen? Dinsdagochtend ging het heel erg over, we hebben nu de juwelier gehad en de winkel met voedingssupplementen. Een paar kilometer of aan het begin van de straat staat de mediamarkt. Ik heb waarschijnlijk wat nieuwe iPhone-oortjes. Dus dat was vooral het niveau van dinsdag. Van maandag en dinsdag. Dus veel meer echt de wil om te rellen.
Volkert, wat viel jij op aan die groepen?
Dat ze heel diffuus zijn samengesteld. Je kon het eigenlijk het beste zien op het Museumplein. Daar vond je dus ook de groepen die Mark zojuist beschreef.
In Amsterdam.
Maar daar zag je ook andere types. Ik zou maar eens zeggen de anti-vaxxers. De mensen die denken dat Big Pharma corrupt is. En dat het RIVM en de WHO daar ook onder vallen. Mensen die de wetenschap wantrouwen, die de overheid wantrouwen, die de media aanvallen. Maar ook hippie-achtige types die het virus willen wegknuffelen. Van alles en nog wat. Maar dus ook de vechtersbazen die denken dat de ME niet voor niets gekomen zal zijn. En waar ze zich dan graag mee willen meten.
Die anti-corona-demonstratie of de diversiteit ervan doet mij een klein beetje denken aan Occupy Wall Street in Amsterdam in 2011. Wat zeker de eerste dagen een hele fascinerende mengelmoes was van krakers, radicale communisten, complotdenkers, spirituele types, bomenknuffelaars, studenten.
Ja.
Die allerlei verschillende achtergronden hadden. En pardon, daar hoorde je ook wel mensen het hebben over de nieuwe wereldorde. Eigenlijk de soort linkse kiem van complotdenken dat je nu veel sterker ziet. Maar wat ze deelden was een heel sterk wantrouwen tegen de overheid en ook wel tegen financiële instellingen. Nu is dat wantrouwen dus tegen de overheid en tegen eigenlijk medische instellingen.
En daar is dan nu ook wel een groep bijgekomen die de prijs betaalt voor de lockdown. En dus de mensen die sociaal geïsoleerd zijn geraakt, gestrest, misschien wel wanhopig in financiële problemen. Die geen uitweg meer weten en dan op straat aan dat ongenoegen uitdrukking willen geven. En dan in dit soort demonstraties terechtkomen.
Was interessant. Ik herinner me nog toen de laatste keer dat Mark Rutte vanuit zijn torentje die speech gaf. Toen hoorde je natuurlijk op de achtergrond ook allerlei geluiden van mensen die zich bij de Hofvijver hadden verzameld. Toen ik daarmee ging kijken, zag je dit dus ook. Hè? Zag je dus ook inderdaad mensen die zich op Facebookgroepen en zo hadden verenigd. Maar er stond letterlijk een dat beeld had ik niet zo snel vergeten. Je had die man die met die pannen aan het slaan was. Iets verderop stond gewoon echt een vader. Die zat op een bakfiets. Zijn kinderen zaten voorin. En hij was richting het torentje allerlei scheldwoorden aan het schreeuwen. Toen dacht ik echt, hier komt dus echt van alles samen. Ja.
En dat zag je ook wel bij Occupy Wall Street. Dat daar ook een groep bij zat van mensen die normaal gesproken vrij apolitiek zullen zijn, maar die door de economische omstandigheden van dat moment een soort politieke bewustwording hadden doorgemaakt die hen naar die demonstraties bracht. Dat zie je nu ook, zonder dat we de omvang van die groep overschatten, zie je dat nu ook wel bij dit soort coronademonstraties. Mensen die misschien hun bedrijf failliet hebben zien gaan, die mentaal zwaar te lijden hebben onder de lockdown. En die dus vanuit een normaal gesproken apolitieke houding politiseren en zichzelf ineens bij zijn demonstratie voegen.
Maar nogmaals, dat zijn dus de demonstraties geweest.
Zeker,
en niet de rellen die we daarna zagen ontstaan.
Ik denk voor Eindhoven en Amsterdam zondag. Kijk, de NCTV bijvoorbeeld, die waarschuwt al wel langer voor een radicaliserende groep anti-corona demonstranten die ook bereid is om geweld te gebruiken. Die bereidheid hebben we zondag gezien in Amsterdam en Eindhoven. Dus ik denk dat zondag, zeg maar, zag je zowel de normale coronademonstranten als de gewelddadige tak ervan, zou je kunnen zeggen. De provisional coronademonstranten. En vervolgens op maandag was het meer rellen,
Maar was het zondag niet zo? Volgens mij was de politieanalyse uiteindelijk dat zeg maar de hooligans tussen aanhalingstekens zich gingen mengen juist onder de coronaregels, dat het zo moeilijk maakt voor
dat
de
was,
ME.
Ja, dat was ook de reden dat de burgemeester een noodbevel gaf en daarmee dus die demonstratie wilde beëindigen, omdat degene die legitiem van hun demonstratierecht gebruik wilde maken werden overvleugeld door de groep die agressie zocht. Het is ook niet zonder betekenis volgens mij dat ook een rechtsradicale groep als Pegida zich graag aanmelden voor dit soort bijeenkomsten. Toch ook echt om een eigen agenda te laten zien.
Nee, zeker hoor. Maar wat ik bedoelde is dat er ook binnen de groep demonstranten een kleine tak is die overlapt, die in geweldswens overlapt met de relschoppers die we maandag zagen. Dat wat eigenlijk een soort harde kern of gewelddadige kern is.
Ja, maar dat zijn toch niet de mensen met de bakfietsen met hun kinderen, denk ik.
Ik vermoed van niet.
Nee.
Ja, nog één ding hierover, want het opvallende hieraan was natuurlijk ook, het was niet in één stad. Op een gegeven moment was het op verschillende plekken door heel Nederland heen. Dat viel natuurlijk ook nog op. Dat leek zo nieuw, tenminste.
Ja, dat heeft ook het gezag verrast en onaangenaam verrast. En dat zei men ook. Hoe kun je dat verklaren? Ja, overal ging de avondklok op hetzelfde moment in. En een avondklok betekent natuurlijk ook straten leeg, politie aanwezig. Dus daar kan ook een zeker uitlokkend effect van uitgaan. We hebben sociale media waarin veel boodschappen rondgaan en waarin men zichzelf ook heel snel organiseert. En er was een relbelustheid toch onder dat deel van de jonge mannen. Die wel eens willen meemaken hoe dat gaat met een mobiele eenheid. Zo'n gummiknuppel, dat wil je toch wel eens een keertje gevoeld hebben.
Nou, nee. Maar,
jij en ik misschien niet. Maar die groep bestaat en die heeft zich tot nu toe beholpen met oud en nieuw. Of een ander gelegenheidsfeestje. We hebben ook nog de Facebook-rellen gehad in Haren.
Project X.
Precies.
Was jij erbij, Volkert?
Ja, ik stond vooraan, man. Wat denk je?
Was jij erbij, Mar?
Nee, echt niet. Nee.
Nee, maar je hebt dus behoefte aan anarchie. En er is behoefte aan knokken.
En het is elkaar aansteken.
En het is elkaar aansteken, opjutten, oplieren. En dan is zo'n nationale avondklok om 9 uur met z'n allen naar buiten. Kan me daar wel iets bij voorstellen.
Ja, dat denk ik ook wel. En zeker maandag zag je op internet ook wel veel oproepen van nu zijn Amsterdam, Den Haag en Eindhoven geweest. Nu moeten wij Rotterdammers.
Ja.
Of nu moeten wij Harderwijkers Leidenaren.
Laten zien dat we er ook bij horen.
Nou, precies. Dus eigenlijk als je dus wilt meetellen als stad, of als gemeente of als groep jongeren in zo'n stad, dan moet je laten zien dat je gekker bent dan de rest. Dus moet je je eigen buurt ook.
Volkert, ik hoor je nu iets heel provocerend zeggen. Ik kan me er iets bij voorstellen. Bij mij alle alarmbellen gaan dan af. Denk ik, kan je er iets bij voorstellen? Wij lijden toch net zo goed onder die avondklok? Of onder wat dan ook? Dat is toch nog geen reden om de Jumbo in de buurt te...
Natuurlijk niet. Ik zal nu 10 stappen achteruit doen. Uiteraard had ik het niet over mezelf. Hè? Dus in mij is iedere behoefte aan rellen zo rond mijn 21ste wel gedoofd.
Wat is er daarvoor gebeurd?
Ja.
Toen studeerde je, als ik het goed heb, rechten in Leiden. Wat volgens mij toch geen fysiek gewelddadige faculteit is.
Ik kan hier helaas geen commentaar op geven, Mark. Misschien dat ik je straks nog wat hele oude foto's kan laten zien.
Leuk in de show notes.
Goed, nee, maar het enige wat ik ermee wil zeggen is dat, dat kan iedere agent je vertellen, dat als er geknokt wordt op straat, dan zijn het jongens die even de draad kwijt zijn. Die dus inderdaad even hun hoofd niet op orde hebben. En gewoon gaan knokken. Dat weten ze bij de politie, dat zo is. En ze weten ook dat het vanzelf ophoudt. Tenzij ze natuurlijk lid worden van de harde kern, want dan kunnen ze het wel tot 35 volhouden. Maar meestal is het bij 25 wel voorbij.
Ja.
En dan hebben ze, zoals dat dan, de cliché verklaring is dan, de 3 W's hebben dan hun zegenend werk gedaan. Je kijkt me verbaasd aan, de 3 W's.
Ja, dan denk ik aan Wopke Hoekstra, Erik Wiebes en Wouter Koolmees. Maar dat past niet wat je bedoelt.
Nee, dat zijn ze niet.
Iets platter.
Iets platter, dat zijn namelijk woning, werk en...
Wijven.
Wijf.
Oh, ja. Wijven.
Eén.
Ja, nee, bij mij zijn het er 4, hè?
Je hebt een vriendin, je hebt werk, je hebt een woning, je hebt verplichtingen. Je moet je verantwoorden thuis. Je moet 's ochtends om 8 uur je nest uit.
Ja.
Dan heeft het burgerlijke leven zijn zegenende werk gedaan.
En zo zijn we nu aan het doen wat Mark Rutte juist vindt dat we niet moeten doen.
Dit is crimineel gedrag. En dan gaan we niet zoeken naar diepe sociologische betekenissen of oorzaken. Crimineel gedrag, daar hebben we de politie voor. Die doen fantastisch werk.
Ja, dit is politiek. Dit is, ik schuif dit van mij af. Ik heb een doosje en daar staat op crimineel gedrag. Doosje open, gedrag erin en we hoeven er niet meer naar om te kijken. Dus iedere behoefte aan verklaring, totaal gebrek aan nieuwsgierigheid bij de premier over wat er aan de hand is. Daar hebben we de politie voor, daar hoeven we dus ook niet over na te denken. Die leggen de lange lat al overheen en klaar is Kees.
Nee, het is even het plakken van een strafrechtelijke pleister en vervolgens kijken we er niet meer naar.
Ja.
Ik ken de straat waar in Rotterdam gereld wordt best goed. Ik heb daar ook een verhaal over gemaakt een paar jaar geleden. Het gebied daaromheen bijvoorbeeld, er gaat enorm veel overheidsgeld heen om jongeren te coachen, stages te helpen aan banen, om vroegtijdig schoolverlating te voorkomen dat jongeren zonder diploma van school gaan. En wat je daar de laatste jaar, dat op heel veel opzichten is het daar de laatste jaar een beetje beter gegaan. Behalve, of het enige, of een van de variabelen waar het slechter gaat, is jongeren die mbo niveau 4 techniek niet afmaken. Dat is de analyse van de mensen die daar in de buurt werken. Dat zijn jonge mannen tussen de 16 en de 20. Dat is de doelgroep die maandagavond daar op straat stond. Dus juist de doelgroep die eigenlijk het hardst die hulp misschien nodig heeft. Daar gaat het slechter mee in zo'n wijk. Dat is ook een doelgroep die eerder in de drugscriminaliteit terechtkomt in zo'n straat. Die misschien agressieproblemen ontwikkelt. Autoriteitsproblemen binnen een gezin, et cetera. Ik snap best om politieke redenen dat Rutte hier zei, het is crimineel gedrag, moet je het niet allemaal willen verklaren. En als ik heel eerlijk ben, toen ik woensdagavond een filmpje zag van iemand die het door mij zeer geliefde Plaswijkpark in Rotterdam in de hand stak, was ik ook niet direct geïnteresseerd in de achtergrond van zijn jeugd. Maar als je dit wil voorkomen, ja, dan moet je wel gaan nadenken over de factoren, de oorzaken, de omstandigheden in zo'n wijk, waardoor jongeren blijkbaar uiteindelijk de kronkel in hun hoofd hebben, waarbij ze denken dat het normaal is om een steen te gooien.
En die dus ook wel van plek kan verschillen. Want op Urk, waar het begon, weet je wel, waar die teststraat in de brand werd gestoken, spelen misschien wel weer hele andere factoren mee. En zou je een heel andere aanpak nodig moeten hebben, of niet?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk, bijvoorbeeld de NCTV merkt, dat zei ik net ook, de NCTV merkt al langer een onderstroom in de samenleving op van mensen die bereid is om geweld te gebruiken tegen de overheid, die een heel diep wantrouwen heeft. Ik denk dat dat is wat je bijvoorbeeld zag op een plek als Urk, waar zich dat de laatste jaren ook op meer manieren heeft getoond. Ik denk dat een achterstandswijk waar rellen zijn, dat daar weer hele andere factoren mee spelen als achterstelling of armoede, achterstellingen, vervreemdingen. Nou, wat ik zei, gezinsproblematiek. Dat zijn geen legitimeringen, maar het zijn wel deels misschien verklaringen. En als je wilt voorkomen dat het in de toekomst gebeurt, moet je het volgens mij wel degelijk hebben over die sociologische omstandigheden, zeg maar.
Even voor duidelijkheid, de NCTV, dat is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Veiligheid.
Ja, god, ik zat te denken, de hele criminologie gaat hierover. Iedere strafrechter weet dat persoonlijke omstandigheden van een verdachte een rol spelen. Die worden altijd netjes uitgezocht, besproken. Dat is buitengewoon leerzaam als je daarbij zit. En dan ontdek je dat iedere verdachte een eigen verhaal heeft. En dat is niet ter goedkeuring, maar daar leer je van alles over gezinssamenstelling, over achtergrond, over opvoeding, over gedragsstoornissen, over drank- en drugsgebruik, over opleidingsniveau, et cetera, et cetera. Dus zeggen crimineel gedrag, politie, klaar.
Maar het is ook gewoon een VVD-ering, verkiezingstijd.
Nou, precies.
Ik denk dat het ook is. Heel veel mensen die zien zoiets en die denken, ja, wat nou verklaringen. Ik heb het ook eens moeilijk in mijn leven. Ik ga ook geen steen gooien. Nee. En dat is allemaal heel begrijpelijk. Maar het is wel anders dan in zulke wijken.
Ja, het is het simplisme van de borreltafel en dat doet het dan goed. En
je zag het trouwens ook, de eerste verdachte of dader inmiddels die met supersnel recht deze week veroordeeld is. Dat was geloof ik een jongen die in Amsterdam geweld had gebruikt tegen de politie en een IQ had van 57. Die in een soort begeleid wonen traject zat. Die ook met drugsgebruik te maken had. Dus het is vaak een klein subdeel van de samenleving. Waar heel veel dingen spelen. Ik bedoel, dit soort rellen vinden met een reden niet plaats in Wassenaar.
Nee, hoewel daar ook, nou, het gaat misschien een beetje ver, maar ook daar komen mensen met gedragsstoornissen voor.
Nee, tuurlijk. Maar ik bedoel, de ongelijkheid speelt een rol.
Absoluut, tuurlijk.
Arjen van Velen, een essayist van NRC, merkte van de week op dat in een straat als de Beierlandse Laan of de wijk daar al heel veel gesloopt is. Dus er viel weinig meer stuk te maken. En dat de wijk, of een van de straten waar jongeren een auto in de fik staken, ook aan de grens ligt van een buurt die de gemeente zelf wil slopen. Een buurt met heel veel sociale woningbouw waar duurdere huizen voor terug moeten komen. Dus ja, die ongelijkheid, die kun je, ja, die kun je negeren. maar als je wilt denken aan oplossingen en de oorzaken en dit voorkomen op langere termijn, dan kun je dat volgens mij, dan kun je het niet erover hebben.
Kwam ook eventjes te sprake dit in het spoeddebat dat deze week plaatsvond in de Tweede Kamer. Een hele kort spoeddebat was het. Het was SP'er Michiel van Nispen die erover begon.
Maar de premier die zei dat hij niet geïnteresseerd is in de achtergronden daarvan. Hij gaat niet op zoek naar sociologische verklaringen, want het zijn toch allemaal criminelen. En ja, voorzitter, die railschoppers, dat zijn ook criminelen. En die moeten ook worden aangepakt. Maar de vraag is wel of het verstandig is om te zeggen, ik ben daarin niet geïnteresseerd. Ik wil niet weten wat de achtergrond daarvan is. Want als je dit in de toekomst wil voorkomen, dan past het om een goede analyse te maken hoe het zo snel zo groot kon worden en zo snel uit de hand kon lopen. En iets willen begrijpen is iets heel anders dan ergens begrip voor hebben.
Kijk, ik dacht hierin te horen, Mark, dat Rutte hierna, in de reactie hierop, toch wel een beetje een wilde uitleggen waarom sociologie er wel toe deed. Maar jij hoorde wat anders.
Nou, in eerste instantie hoorde ik dit ook. Dacht ik ook dat Rutte Michiel van Nispen eigenlijk gelijk gaf.
Ja, op zich heeft de heer van Nispen daar een terecht punt te pakken. Mijn reactie was inderdaad een andere. Namelijk, wat ik wil voorkomen is dat wij door ons te gaan verdiepen in een mislukte jeugd, of een mislukte sportcarrière, of wat mensen ook overkomt, waardoor ze door dit soort idioot gedrag aangezet worden, dat we door ons daarin te gaan verdiepen ook maar enigszins een soort vergoelijking gaan geven dat gedrag. Daar zijn de heer Van Nispen en ik het over eens. En natuurlijk moet je altijd vervolgens precies analyseren wat gebeurt hier. Wat kun je daarvan leren om het de volgende keer te voorkomen? Of het in ieder geval beter te kunnen bestrijden. Maar dat doet niets af aan wat het is. En daar zijn we het volgens mij ook over eens. Namelijk puur crimineel gedrag. Het heeft niets te maken met een strijd tegen de vrijheid of voor de vrijheid.
Tot ik het nog eens terugluister en dacht, nee, Rutte die geeft zichzelf gelijk. En trekt het argument van Van Nispen naar zich toe en omarmt het als het ware, maar maakt er eigenlijk een ander argument van. Namelijk dat je moet het bestrijden, je moet de strafrechtelijke pleisters plakken, maar je moet het vooral niet gaan hebben over de mislukte sportcarrières die hiertoe zouden kunnen leiden, want die lijn kun je absoluut niet trekken, was eigenlijk wat hij zegt. Dus het klonk inderdaad, volgens mij Van Nispen die zei ook van, oh, ja, oké, okay, dan zijn we het met elkaar eens.
Knikken, ja.
Maar als je het terugluistert, dan is Rutte het helemaal niet met hem eens. Dan zegt hij gewoon iets, eigenlijk met iets andere woorden, hetzelfde als hij eerder in de week zei.
Zag je sowieso in dat debat iets terug van het zoeken naar oorzaken of het zoeken naar oplossingen? Of
nee, ik denk dat vooral, nou, we hebben natuurlijk Klaver gehad die met een leger van broeders en zusters kwam. Als reactie op de wens van Wilders om het leger van militairen de straat op te sturen. Ik denk dat Van Nispen en Chris van Dam van het CDA de enige waren die raakten aan eventuele oorzaken. Chris van Dam keek vooral naar de wijkagenten.
Dan voorzitter, als er iemand veel waardering heeft, ook vanuit zijn achtergrond voor de politie, dan ben ik het. Maar we moeten ook andere geluiden laten horen. Ik ben benaderd door wijkagenten die bijvoorbeeld zeggen dat hun verbinding met de wijk ernstig tekort is geschoten de laatste tijd. Dat zij signalen hebben gehoord die zij niet kwijt konden in hun eigen organisatie. En ik wil geenszins zeggen dat dat niet geleid zou hebben tot dat er geen rellen zouden zijn ontstaan. Maar graag een reactie van het kabinet erop, omdat zij toch onze ogen en oren in de wijk zijn.
Ja, het interessante is dat een jongere werker dit 2 weken geleden eigenlijk ook al zei. Hè, op Radio 1, die zei, als de avondklokker komt, dan vrees ik heel erg dat het tot geweld gaat leiden in mijn wijk. Ik denk dat Chris van Dam trok later trouwens ook nog, die zei ook nog van, dankzij de inzet van dit kabinet zijn er meer agenten dan ooit, alleen zijn op de verkeerde plaats. De discussie rond de wijkagent is heel interessant, omdat dat eigenlijk de kern raakt van de nationale politie. Die is ingevoerd met het idee, met een bepaalde nabijheidsbelofte, dat de politie dichterbij zou kunnen komen, dat er overal wijkagenten zouden komen. De praktijk is dat die wijkagenten in zeker 80% van de tijd niet aan hun wijk toekomen. En dus ook niet genoeg in zo'n wijk kunnen zijn om vroegtijdig op te merken wat er gaande is. En misschien ook ja, toch een beetje weg kunnen masseren.
Ja. Verder was het vooral een debat. Het was aangevraagd door Wilders, omdat hij graag, wat je zegt, het leger wilde inzetten. Nou, daar was geen meerderheid voor. Volgens mij was hij de enige die dat
ja,
een goed idee
dat
vond uiteindelijk.
Voor aanvang van het debat was ook echt wel duidelijk dat dat niet zou gebeuren. Maar het was voor Wilders een zeer succesvol debat. Ik denk dat dat hij het meest geïnterrumpeerd is van alle fractieleiders. Ja, dat hij langs aan het woord was en dat nou, ik wilde zeggen primetime, maar dat is 2:30 niet bepaald. Maar en dat live op nationale tv. Dus voor Wilders was het denk ik een heel effectief, succesvol debat, omdat hij zich daarbij weer kon neerzetten op een manier wat hij eigenlijk al 16 jaar doet als het enige echte harde geluid tegen dit soort tuig. En ja, dat...
Verder ging het over echt van alles, hè? Schadefonds voor ondernemers, strafrechtelijk aanpakken.
Stellingen, et cetera. Ja.
Ik zou jou, Volkert, niet hebben uitgenodigd als we het ook niet over het wetboek zouden gaan hebben.
Ja.
Toch zie ik hem niet voor je liggen.
Ik heb gewoon wat knipseltjes meegenomen.
We hebben de afgelopen week gezien dat er een demonstratie plaatsvond op het Museumplein. Dat mocht niet. Werd afgebroken. Dat eindigde uiteindelijk met die beelden die we allemaal kennen van die man in een berenpak en waterkanon die er langs raast en een mevrouw omver blies. Maar er is zoiets als demonstratierecht. Hoe werkt dit?
Ja, nou, dat vind je in de grondwet. Je vindt het in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat in Nederland directe werking heeft. En je vindt het ook in het internationale verdrag inzake burger- en politieke rechten. Dus dit is een van onze zware grondrechten. Iedere burger heeft het recht te demonstreren. Je hoeft daar geen vergunning voor te vragen. Het is niet een gunst. Maar het is ook niet iets waar je toestemming voor nodig hebt. Het enige wat er van je gevraagd wordt is dat je het aanmeldt.
En dat is gewoon letterlijk even de gemeente bellen en zeggen dat je eraan komt?
Nou, dat hangt een beetje van de stad of waar je zit. Er zijn steden zoals Den Haag die daar complete politieafdelingen voor hebben. Dat kon nog wel eens neerkomen op uitgebreid overleg en formulieren invullen. Waardoor je automatisch toch het idee krijgt dat je een vergunning aan het aanvragen bent. Maar dat is het dus niet. Je bent het aan het aanmelden. Het kan zijn dat dan de politie met jou afspraken wil maken over het verloop van zo'n demonstratie. Maar dat is niet verplicht. En overigens is het zo dat de burgemeester wel beperkingen mag opleggen. En demonstratierecht is net als vrijwel ieder ander recht niet onbeperkt.
En die beperkingen, daar gaan burgemeesters zelf over. Dus per stad kan het verschillen.
Ja, in de ene stad kunnen ze er iets anders over denken dan in de andere. De ene stad kan er ook anders uitzien dan de andere, wat ook helpt. Bij wat er wel kan en wat er niet kan.
Bedoel je qua grootte van pleinen en zo?
Ja. Met name in coronatijd is dat nogal van belang. Want een van de beperkingen die je kunt, waar je tegenaan kan lopen, is volksgezondheid. En in coronatijd bestaan er dus beperkingen aan de omvang van de hoeveelheid mensen met wie je wil demonstreren.
Ja, dat speelde in het voorjaar ook heel sterk, hè? Rond de antiracisme demonstratie in Amsterdam. Maar ook rond bepaalde anti-lockdown demonstraties. Remkes, toen de burgemeester van Den Haag, die gaf op een gegeven moment toestemming voor de anti-lockdown demonstratie waar maximaal 30 mensen aan mochten deelnemen. Nou, toen dat er iets meer waren, greep de politie ook in. Er is ook in het voorjaar, volgens mij in maart, een radicaal rechtse demonstratie door de burgemeester van Zwolle verboden op basis van coronaregels. Dat bleek achteraf dat hij dat niet had mogen doen. Of dan niet op de manier waarop hij dat deed. Maar je mag inderdaad op basis van verkeersveiligheid, openbare orde of volksgezondheid demonstraties beperken. Dus het demonstratierecht is niet absoluut in die zin.
Verder is het zo dat de burgemeester bij zijn beperkingen er wel rekening mee moet houden dat die demonstratie niet uit het zicht wordt geplaatst.
Dat je niet ergens in een bos diep...
Demonstranten die bij een abortuskliniek wilden staan, die werden door de burgemeester op 25 meter afstand geplaatst. En dat vond de rechter nog net goed. Want dat betekent dat je nog wel de bezoekers aan die kliniek, daar kon je naar schreeuwen. Maar de mate van overlast die mensen zouden ervaren, die was overzienbaar.
Dus even samenvattend, je mag altijd demonstreren. Het enige is, je moet het vooraf aanmelden.
Ja, en je moet je overigens ook tijdens die demonstratie aan bepaalde regels houden. Je mag bijvoorbeeld geen racistische uitingen doen. Je mag niet tot geweld oproepen. Je mag trouwens ook tijdens zo'n demonstratie geen geweld plegen. Je moet de overlast moet je zien te beperken. En dat is dus de reden waarom het bij het Museumplein onder meer uit de klauwen gierde.
Want is het daar wel aangevraagd? Aangemeld, moet ik zeggen?
Ik hoorde dat de burgemeester van Amsterdam zeggen.
Dus het is wel aangemeld, maar vervolgens kwam er een noodbevel.
Ja.
En daarna kwam die waterkanon waar ik het net al eventjes over had. Wat is dat dan, zo'n noodbevel? En is dat dan weer wat anders dan een noodverordening? Ik zou dat verschil even willen uitleggen.
Ja, noodbevel. En dan zijn we in artikel 175 van de gemeentewet. Ik heb nu zo'n knipseltje. En daarin staat dat, alweer prachtige taal, in geval van oproerige beweging van andere ernstige wanordelijkheden of van rampen of zware ongevallen, dan wel van ernstige vrees daarvan, is de burgemeester bevoegd alle bevelen te geven die hij ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht. Nou, en in de praktijk betekent dat concreet dat hij een gebied kan laten evacueren. En iedereen die daar is kan verplichten om te vertrekken.
Dat werd deze week ook op een aantal plekken gedaan. Hè? Een aantal burgemeesters die maandagavond noodbevelen uitvaardigden. Volgens mij heeft Abu Talib dat ook gedaan in Rotterdam. Waarbij iedereen die zich op de Beierlandse Laan bevond, verwijderd mocht worden.
Maar nou was het bij het Museumplein, speelde er wel iets anders, want er was een demonstratie aangemeld. Alleen die hadden een andere plek aangewezen gekregen. Die zijn dus toch alsnog naar het Museumplein gegaan. En daar zijn anderen zich ermee gaan bemoeien. Hè? Dus inderdaad mensen die er niet per se stonden voor om te demonstreren tegen coronamaatregelen. Toen dacht Halsema, de burgemeester van Amsterdam, ik moet het hier leegvegen. En toen kwamen die waterkanonnen. Dat is de goede volgorde. Hè?
Ja, inderdaad.
Zijn er trouwens aan zo'n noodbevel ook voorwaarden verbonden? Of mag een burgemeester dat gewoon...
Hij mag niet op maandag opstaan en denken, ik heb een slecht humeur. Ik zal eens even flink wat noodbevelen uitdelen, omdat mij het publiek op de Dam niet bevalt.
Of zij in dit geval.
Of zij. Een noodbevel moet strikt noodzakelijk zijn. Dat betekent dus dat het proportioneel is. Dus ten opzichte van het doel wat je ermee beoogt. En minder ingrijpende bevoegdheden moeten niet werken. Dus wat je voorafgaand aan een noodbevel bij zo'n uit de hand lopende demonstratie doet, dat is de politie laten zeggen dat iedereen weg moet. Doen de mensen dat niet vrijwillig, dan kunnen ze daartoe verplicht worden. En dat is het juridische effect van een noodbevel.
Als je er dan nog staat en inderdaad bijvoorbeeld geraakt wordt door een knuppel of een waterkanon, dan is het verweer. Tenminste, zo hoorde ik het Halsema bij Opeen ook zeggen. Ja, dan de politie ziet dan niet meer het verschil tussen wie is.
Nee, dat is een klassiek geval van risicoaanvaarding. En dan ben je er gewoon de sigaar.
Dan hebben we een noodverordening.
Ja, dat is artikel 176. Een algemeen verbindend voorschrift voor een onbepaald aantal personen. Oftewel een ieder. Die moet zich dan onder bepaalde buitengewone omstandigheden aan een aantal door de burgemeester in die noodverordening te omschrijven regels houden. En dat kan dan zijn niet op straat komen, bepaalde dingen niet doen.
Geen alcohol bijvoorbeeld.
Ja.
Dus eigenlijk, ik hoor nu een paar coronamaatregelen, namelijk na 9 uur mag je de straat niet meer op en geen alcohol meer na 8 uur.
In de noodverordening zijn eigenlijk tot begin december de coronawet inging alle coronamaatregelen vastgelegd. Ja, dat was een juridisch discussiepunt. Maar de noodverordening, daar is de noodverordening ook niet voor bedoeld, was destijds de analyse. Die is niet bedoeld voor langlopende maatregelen. Je ziet bijvoorbeeld wel bij voetbalwedstrijden worden regelmatig noodverordeningen uitgevaardigd door burgemeesters. Of bij demonstraties die uit de hand dreigen te lopen. Maar niet echt voor een soort semi-permanente toestand waar we nu in zitten.
Is het verschil dan ook dat een noodverordening dus altijd van tevoren al wordt aangekondigd? Ja. Een noodbevel op dat moment wordt?
Precies. Ja. Een noodbevel dat is meteen à l'improviste op het moment dat je ziet dat het misgaat. Dan geef je een noodbevel. En als je die verwachting hebt dat het gaat gebeuren, omdat er een wedstrijd is die vermoedelijk gevaarlijk is, dan doe je dat van tevoren. Er wordt gezegd, een noodbevel is een tussenstap of een eerste stap richting noodverordening.
Ja, nou, dus de burgemeester is hier verantwoordelijk voor.
Ja.
Want we hoorden net al die politie over wie er of wat er wel ingezet moet worden.
Ja.
Maar uiteindelijk is het de burgemeester en als het helemaal uit de hand loopt, de voorzitter van de veiligheidsregio.
Ja, dan wordt een crisis opgeschaald. Om het in ambtelijk jargon te zeggen. En dan is het inderdaad de burgemeester van de veiligheidsregio. Je zag natuurlijk de afgelopen dagen dat in ieder geval de grote steden, Abu Talib is ook voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dus dat overlapt soms wel. Maar burgemeesters hebben zeker voor een ongekozen functie onwijs veel bevoegdheden. Heel vergaande bevoegdheden ook. Vinden zelf ook altijd dat ze te weinig bevoegdheden hebben. De Raad van State heeft 2 jaar geleden dat allemaal nog eens op een rij gezet van klopt dat nou? Hè? De burgemeesters wilden meer kunnen doen met gegevensdeling. Mensen nog makkelijker meer kunnen doen eigenlijk om de openbare orde veilig te houden. En de Raad van State concludeerde toen dat de burgemeester al heel veel mag. Dat ze eigenlijk al een sheriff zijn, maar dat het eigenlijk ook een best ongewenste functie is.
Je hebt dat lijstje voor je, hè? Met alles wat ze mogen.
Ik denk dat wij hetzelfde lijstje hebben.
Ja. Nou ja, Mark slipte al het woordje sheriff erin. En dat is wel een begrip dat in opkomst is. De burgemeester is echt een ordehandhaver geworden. Ooit was hij voorzitter van de gemeenteraad en belangrijkste lintendoorknipper van de gemeente. Met af en toe ook de verplichting om een 50-jarig huwelijksjubileum bij te wonen. En dat was het dan wel zo'n beetje. Maar daar is toch wel het nodige bij opgeteld. Nou, dat lijstje, ik kan het je in de vogelvlucht geven. In opdracht van de burgemeester kan er preventief worden gefouilleerd. Camera toezicht. We zijn er al helemaal aan gewend. Maar op pleinen en straten waar de burgemeester dat nodig vindt, worden camera's opgehangen. Dus er is een meldkamer waar namens de burgemeester wordt gekeken. Ook voor jouw deur, eventueel. Als de burgemeester ongeregeldheden ziet en de politie heeft de behoefte om groepen van elkaar te scheiden, dan is er een mogelijkheid om zo'n groep, zoals dat heet, bestuurlijk op te houden. Meestal komt het er dan op neer dat de burgemeester een parkeergarage zoekt die niet al te duur is ingericht. En dan worden daar een man of 50 of 60 naartoe gejaagd. En de politie gaat er in cordon omheen staan en die kunnen daar dan een uur of 12 worden vastgehouden.
Oh, dit wist ik niet dat laatste.
Nee, hè? Dat is succes heeft Ivo Opstelt 800 mensen die allemaal op dezelfde brug stonden in Rotterdam na Feyenoord-Ajax opgepakt, ja, en in een parkeergarage opgesloten.
Okay. Die bedoelde ik, ja.
Ah, kijk aan. Nou, en hij is daar later over door de nationale ombudsman wel voor berispt.
Dus we hebben bestuurlijke ophouding. Ook weer een prachtige taal. De burgemeester kan bevelen geven bij ernstige overlast. Nou, dat hebben we net gezien en gehad. De burgemeester kan, hou je vast, bevelen geven aan kinderen jonger dan 12 en hun ouders. De burgemeester kan dus...
Wat voor bevelen?
Daar komt hij, een avondklok.
Wat voor situatie zou een burgemeester een avondklok aan kinderen van onder de 12 en hun ouders moeten, ja,
als ze met stoepkrijt gooien.
Ja, je gelooft het niet, maar ik denk dat dit een jaar of 10 oud is. Maar er is een hype geweest dat kinderen... reljeugd van 12 en jonger voor zodanige overlast zorgde in alweer bepaalde wijken dat de burgerij zich daardoor onveilig voelde en er de behoefte ontstond om voor deze kinderen een avondklok in te stellen.
Wij zijn zo oud, Lemmy, wij weten dit niet meer.
Ik dacht dat 12-jarige kinderen echt met Pokémon kaarten speelden of zo.
Ja, maar. Nee, maar ik heb het nog eens opgedoken, want toen de avondklok kwam was natuurlijk de vraag van, ja, dat is natuurlijk nieuw voor Nederland. Dat is helemaal niet nieuw. We hebben dit gewoon in de wet opgeschreven, dat we een avondklok voor kinderen moeten kunnen instellen. Volgens mij is het nog nooit gebeurd, hoor, sindsdien, want probeer het maar eens te handhaven en ga maar eens met de politie langs bij verschillende adressen en zegt u, woont hier de kleine Pietje. Dan willen wij dat u ervoor zorgt dat Pietje vanavond nationaal binnen is.
Ja, deze bevoegdheid kwam overigens in 2010 erbij, lees ik nu. En is sindsdien nog niet toegepast.
Maar hij bestaat wel.
Ja, hij dus bestaat. Het is goed om te weten dat de burgemeester eventueel kan ingrijpen.
De sheriff met de ambtsketting, daar moet je...
Toch even, hè? Want een burgemeester die kan dit allemaal besluiten op eigen gezag.
Ja.
Zonder te overleggen.
Nee, dat zijn bevelen. Je overlegt niet over bevelen.
En geldt dat ook voor die noodverordening en noodbevel waar we het net over hadden? Dat hoeft hij aan niemand voor te leggen. Dat doet hij gewoon.
Dat doet hij gewoon. Ik sluit niet uit dat hij daarvoor overlegt in de driehoek. Met name bij grote ongeregeldheden, crisis of rampen. Dus de driehoek, dat is dan de officier van justitie en de korpschef. Dat is ook heel verstandig als hij of zij dat doet. Want de handhaving van die bevelen komt natuurlijk in handen van... Ja, niet de griffier van het gemeentehuis, maar van de ordendiensten.
Maar ze worden daarna wel voorgelegd aan de gemeenteraad, toch, Volkert?
Ja, ja, ja. Oh. Alles op volgorde. Lemia vroeg, is er overleg over?
Ja.
Nee, dat is er niet. Er is achteraf een mogelijkheid van goedkeuring of afkeuring. En ik weet ook, er zijn een aantal van deze maatregelen. De leukste moeten nog komen, waar je ook als burger natuurlijk in bezwaar en in beroep over kan.
De leukste?
Nou, ik vind zelf een van de aardigste de bevoegdheid om een woning te sluiten.
Als er iemand binnen zit?
Nee, als je wil voorkomen dat wat er in die woning gebeurt, dat zich dat herhaalt.
Een drugslab?
Een drugslab. Term van deze tijd ook is woningoverlast. Of dus mensen die zich consequent misdragen. Oh, ja. Permanente geluidsoverlast. Handel, woning wordt gebruikt voor andere dingen dan bewoning. Dus dan zo'n woning kan worden gesloten. Nou, dan is er nog de mogelijkheid om een van de bewoners, meestal de man, de toegang tot die woning te ontzeggen. Dat gebeurt bij een gevallen van huiselijk geweld. Dus dan treedt de politie op, de burgemeester geeft een bevel en de man moet zien dat hij ergens anders terechtkomt.
Dus dat debat hè, deze week in Den Haag, waarin het ging over wie wat zou moeten doen bij herhaling van de rellen. Heeft dat dan zin of gaan ze er gewoon ook niet over in Den Haag?
Openbare orde is primair de verantwoordelijkheid van de burgemeester. En de burgemeester kan dus, zoals Volkert opnoemde, heel veel doen om die openbare orde
te
handhaven of te herstellen. Nou, dat doen ze ook. Hè. Dat zag je ook afgelopen week op heel veel plekken, dat burgemeesters heel veel kunnen inzetten om die openbare orde te handhaven of te herstellen. Wat mij fascineerde was dat in het debat, als je kijkt bijvoorbeeld vroeg, waarom gaan we deze corona-hooligans niet op dezelfde manier behandelen als voetbalhooligans? Nou, dat kan. Ja. We hebben in Nederland wat de voetbalwet genoemd wordt, maar dat is gewoon een wijziging van onder meer de gemeentewet. Die eigenlijk gaat over de bevoegdheden die Volkert net opnoemde, een meldingsplicht. Nou, die wordt in de regel vaak, als die opgelegd wordt, dan gebeurt het voor voetbalhooligans. Kan ook voor corona-hooligans.
Ja,
gebiedsverboden kunnen voor voetbalhooligans, kunnen voor corona-hooligans. Het is de hele strafrechtelijke gereedschapskist die een burgemeester nodig zou kunnen hebben om deze rellen aan te pakken. Die is er eigenlijk al.
Ja, bestuursrechtelijke gereedschapskist in dit geval.
Ja,
want dit zijn allemaal dwangmiddelen. Dat is toch ook het interessante. Dit valt dus buiten het strafrecht.
Ja.
En je kan dus een voetbalhooligan of een demonstrant of iemand die zich anderszins misdraagt, die kan je een locatieverbod geven. Die kan je een meldplicht opleggen. Die kan je verbieden om zich in bepaalde groepen te begeven. Ik heb nog wel een paar andere bevoegdheden die de burger ook kan treffen. De burgemeester kan jou laten opsluiten in een psychiatrische inrichting. Meestal op verzoek van de mensen om je heen, maar dat kan. De burgemeester die kan jou zelf persoonlijk in quarantaine laten plaatsen.
Er is afgelopen zomer veel over gegaan.
Als jij met een bepaald virus besmet bent geraakt, ebola of iets anders wat verder niet voorkomt, dan kan de burgemeester jou laten afvoeren naar een bepaald ziekenhuis of kan jouw woning afsluiten, kan jou binnen laten blijven.
Maar dan hoor ik mezelf zeggen, dus Den Haag gaat hier niet over, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, ze gaan er eventueel over om dan het aantal bevoegdheden in te perken of uit te breiden.
Juist, hè, dus ik heb dat debat ervaren als, de gemeentewet krijgt er weer een paar artikelen bij. Ik heb niet begrepen dat de minister van Justitie hier nieuwe bevoegdheden zou moeten krijgen. Die overigens op een bepaalde manier ook wel heeft hoor. Ik bedoel, het kabinet, daar komen we nog over te spreken als we het hebben over het leger inzetten. En over de noodtoestand. Dan gaan de draadjes naar Den Haag. En dan kan een minister kan een aanwijzingsbevoegdheid krijgen. En dan moet de burgemeester luisteren. Maar in beginsel gaat het dus vanuit het lokale niveau.
Maar dit is eigenlijk een spanning die je de hele coronacrisis toch wel ziet, Volkert. Ja. Tussen de bevoegdheden van burgemeesters en de wens om landelijk in te grijpen.
Ja, dus en het gevoel ook in de Kamer dat de Kamer daarover gaat.
Ja.
Dus dat er een soort behoefte is aan landelijke regie om dat overal in Nederland op dezelfde manier te doen. Ja. En dan krijg je dus vanuit de gemeentes en vanuit de regio's te horen, ja, maar Nederland is toch echt heel divers en er is echt een verschil tussen Hollands Midden en Noordoost-Groningen.
Ja. Nee, maar ik bedoelde ook, afgelopen zomer ging het best wel over de regionale aanpak van het kabinet, waar we al maanden ook niks meer over horen, maar dat zat hier natuurlijk ook op dat landelijk er eigenlijk werd gekeken naar de burgemeesters om horeca te sluiten of in de gemeentes waar heel veel besmettingen waren, et cetera. Maar dat burgemeesters ook in dit geval wel naar de landelijke overheid keken om in te grijpen. Maar burgemeesters, ja, ik verbaas me altijd over als je op een rij zit inderdaad wat ze mogen en dan bedenkt dat ze nooit door iemand gekozen zijn behalve door de gemeenteraad.
Ja.
Wat mij opvalt overigens is dat ze volgens mij best vaak ook wel de grenzen zoeken van hun bevoegdheden, daar soms ook overheen gaan in acute situaties, maar dan vervolgens daar wel achteraf pas natuurlijk op teruggefloten kunnen worden. En dan is een crisis al voorbij en dan is misschien een bevoegdheid opgerekt, maar goed, de crisis is wel afgewend.
Even naar dat verschil bevoegdheid en wie waar wat over gaat. Ik wil even dit uitje afpellen. Om de woorden van het maar even te gebruiken. Ook hier, ik zie jou heel vermoeiend, maar we gaan het toch even doen kijken, Mark. Wilders die vroeg dus dat debat aan over deze rellen. En we zeiden net al, hij riep op om
het leger in te zetten.
Hier gaat Den Haag dus niet over?
Nee. Nou, ja, het is ook wel gecompliceerd. Hè? Je kunt het leger inzetten. Je kunt daarvoor een verzoek indienen. En daar gaat dan uiteindelijk het kabinet over. Maar dan heb je al wel een paar stappen gezet. Er is best wel sprake van een vrij nauwe samenwerking tussen de politie en defensie. Om te beginnen kennen we natuurlijk de marechaussee.
Die was er ook bij.
Die was er ook bij, ja. Dat is defensie. als er tanks op straat moeten komen, dan zijn het meestal panzervoertuigen van de marechaussee. Dus dan heb je al een deelname van wat Wilders dan het leger noemt. En dan is er nog een tweede mogelijkheid. Namelijk als bij een ernstige crisis of een grote ordeverstoring de politie ter plaatse en het gezag ter plaatse ontdekt dat ze bepaalde technische mogelijkheden niet hebben, bepaalde competenties tekortkomen of bepaald materieel niet hebben dat het leger, defensie wel heeft, dan kunnen ze een verzoek indienen. En dat gaat dan via de officier van justitie naar het college van procureurs-generaal, naar het kabinet.
Dus het gaat altijd vanuit de gemeente naar boven, zou je kunnen zeggen.
Operationeel commandant Wilders in de Kamer gaat daar niet over.
En een minister van Defensie ook niet?
Ja, die wel. Want als het echt om bijzondere dingen gaat, dan moet hij het samen met zijn collega's in het kabinet eens zijn over de inzet van, nou, bijvoorbeeld tanks.
Nee, maar het gaat me eigenlijk om wanneer je het inzet. Dus dat is altijd op verzoek van de burgemeester.
Ja, ja. Dus het verzoek komt uit het veld.
Even hypothetisch gezien, hè, om het iets concreter te maken. Stel, die politie die geeft aan, wij willen die bijstand. Of bijvoorbeeld het korps mariniers. Wat gebeurt er dan?
Dan moeten ze om te beginnen zeggen wat ze dan precies willen. Alleen maar zeggen korps mariniers, dat is onvoldoende. Dus je zegt dan bijvoorbeeld, ik moet barricades opruimen. Ik heb tankdozers nodig. Dat zijn tanks met zo'n schep erop. Zoals je in landen waar veel sneeuw valt, daar worden de wegen mee ontruimd. En die worden in Nederland bij krakersrellen zijn die ook gebruikt om barricades op te ruimen. Dus dat is er één. Of je zegt, burgemeester van Den Haag, ik moet straten heel nauwkeurig afsluiten, omdat ik verwacht dat boeren met hun tractoren amok gaan maken in de binnenstad. Dan komt dus, dan komen de vrachtwagens en de containers van het leger. En die komen dat dan voor jou doen. Nog erger, als je echt bijvoorbeeld met een gijzelingscrisis hebben we dat gezien. Dan zijn we nu in de jaren 70.
De punt?
De punt, daar heeft het leger bijstand verleend in de vorm van de luchtmacht. Die duikvluchten ter intimidatie is komen uitvoeren. En mitrailleurgroepen die op aanwijzing van de politie de gijzelnemers om het leven hebben gebracht.
Ja, kan ook vreedzamer zijn, hè?
Ja, de 70. Wat zeg je?
Het kan ook vreedzamer zijn. Je hoort best vaak natuurlijk het leger. Maar je hoort het ook met vaccinatie nu, het leger inzetten.
Het leger, ja. Het heeft een soort stoerheid, een soort...
Het leger kan alles.
Het leger kan alles. Dat
is
gaat
het ook niet gewoon heel praktisch?
Ja, dat zeker. Ja,
nou, ik moet je eerlijk zeggen, praktisch. Als Wilders het heeft over het leger inzetten, omdat we het van de relschoppers moeten winnen.
Ja, dat dan, is wat minder praktisch.
Dan klinkt het mij toch als een zinnetje uit het handboek autoritair leiderschap in de oren.
Maar wij weten nu, tenminste onze luisteraars weten nu, als zoiets gezegd wordt, neem dat met een korreltje zout, want het werkt niet in die volgorde.
Nee, het werkt niet in die volgorde en overigens alle symboliek eromheen is flauwekul.
Je zag natuurlijk eigenlijk deze week dat het burgemeesters al wel lukte om uiteindelijk de orde ook gewoon te herstellen. Hè. Het maandag was het in heel veel plekken heel chaotisch. Dinsdag zag je dat ze veel beter voorbereid waren. Dat ze ook heel vroeg de angel er eigenlijk uit wisten te halen. En door mensen op te pakken ook voorkwamen dat het weer echt grootschalig uit de hand liep. Nou, woensdag is het volgens mij heel rustig gebleven. Donderdag.
Dus dat beeld dat Wilders schetste van de politie kan er niet aan en is onder bezet, is een verkeerd beeld. Tenminste, dat op basis van deze drie dagen kan je zeggen, dat heeft zich niet voorgedaan. Nee.
Volgende term die ik even met jullie wil bespreken is geweldsmonopolie. Dat is een woord dat veel genoemd werd zo tegen woensdagavond, toen ook voetbalsupporters zich begonnen te mengen om om op te komen voor hun stad. Eerst maar eens even die term, wat betekent dat?
Nou, heel eenvoudig. Het is niet een moeilijk woord. Het betekent dat de staat het alleenrecht heeft om geweld uit te oefenen. En dat is een van de kenmerken van een soevereine staat. Namelijk dat er maar één instantie is die geweld mag plegen. En die is gelegitimeerd daartoe. En niemand anders mag dat.
En in deze context, waar dan hebben we het erover dat alleen de politie op straat...
Ja, de politie mag dat. Die is gelegitimeerd, staat onder controle. Het begrip kwam naar boven, volgens mij op het moment dat er zich andere groepen quasi spontaan kwamen melden om de politie te helpen. En dat waren achtereenvolgens supporters van voetbalclubs, de boeren, de Farmers Defence Force-achtige types, En er was nog een derde groep, die ben ik nou even kwijt. Ik had zelf nog gehoopt op de boterclubs, maar...
Voor mij de breivereniging.
Oh, nee, maar dan groepen die... nu weet ik hoe ik erop kom. De drager van de militaire Willemsorde, die in Den Bosch woont, Marco Kroon, die had zich ook gemeld met veteranen.
En zijn handen jeukten, maar dat is volgens mij wel vaak.
En zijn bloed kolkte om orde op zaken te stellen. Dus die groepen die melden zich dan bij de burgemeester en die zeggen: wij komen jullie helpen, wij komen jullie helpen. Dit kan zo niet, we komen onze stad verdedigen.
En sommige burgemeesters die omarmden dat.
Natuurlijk is het de taak van de politie voor orde en veiligheid. Maar ik denk dat het probleem is, wat er speelt, is iets van de hele samenleving. En ik vind het een heel goed signaal dat mensen uit de samenleving, dus ook de supporters van AZ, dat die zeggen: joh, kom op voor de vrijheid van meningsuiting. Dat is een groot goed in het land, maar blijf met je... Met je tangers van allemaal spullen af.
Ja,
noem maar even Emiel Roemer. Hij is van Amstel.
Alkmaar.
Ja, maar ook, ook de burgemeester van Maastricht. Die vond dit ook een compliment en die omarmde dit.
Denk jij dan?
In Maastricht. Nou, ik denk. Ik ga heel scherp zitten luisteren hoe ze dat zeggen. Want je kan het op twee manieren opvatten. Je kan denken: van dit is een bedreiging. Deze groepen die komen mij helemaal niet helpen, maar die hebben hun eigen agenda. Die hebben zelf bezwaren tegen de relschoppers, maar hele andere bezwaren. En namelijk omdat het bijvoorbeeld etnische jeugd is en wij supporters zijn allemaal wit. Dus die komen eigenlijk, proberen eigenlijk hun eigen vechtpartijtje te komen reserveren. Ja. En dan liefst met onder politiebegeleiding, ook dat nog. Nou, en dan moet je dus als burgemeester heel goed op je woorden passen. En Roemer slaagt er daar totaal niet in.
En kan het ook een soort strategie zijn, juist, om die mensen het gevoel te geven. Want de boodschap was wel, om 9 uur zijn jullie wel weer allemaal thuis. Dus ik ben niet heel erg thuis in de politiestrategieën, maar het kan een manier zijn om ze te omarmen.
Operationeel in het veld kan ik me voorstellen dat de politie met zo'n optochtje meeloopt. Om het in de hand te houden. En dat die het meer zien als een manifestatie. En daar hun eigen gedachten bij hebben. De burgemeester hoort zich daar, denk ik, doet er verstandig aan om dat niet te omarmen.
Wat is het beeld dat je daarmee geeft?
Het beeld is, de politie heeft hulp nodig. En deze groepen, als deze groepen geweld plegen, dan vinden wij dat goed. En dan zitten we dus bij het geweldsmonopolie en dan ben je dus je gezag kwijt. En dan heb je het gezag van de politie ondermijnd. Nu weet ik weer waar ik aan moest denken. De mariniers die ooit de dam kwamen leeg helpen slaan. Omdat daar langharig tuig lag. Nu zijn we in de jaren 60. Dat werd toen door een bepaald deel van de bevolking gezien als ondermijning van het openbare leven. En de samenleving ging eraan. En dat was dus ook een vorm van eigenrichting. En dat is wat je hier net niet hebt gezien.
Ja.
Maar dat had dus uit de hand kunnen lopen.
Ja, want wat krijg je dan? Burgers die tegen burgers.
Ja, en met een burgemeester die met het rood-wit-blauwe vlaggetje staat.
Dat zal toch niet zo snel gebeuren?
Nee,
Daarom denk ik dus van zou het niet gewoon tactisch zijn.
Nou ja, kijk, ik wil geen akelige dingen over Roemer zeggen, maar ik vond het niet verstandig.
Nee.
Ik zat te denken, het is wel interessant natuurlijk, omdat ook... ik kan me een demonstratie hier in Den Haag in de zomer herinneren, waarbij juist ook harde kernen van een aantal voetbalclubs de confrontatie zochten met de politie. En je zag daarna ook een soort beweging ontstaan van een aantal supportersgroepen die zich tegen de lockdown keerden. Soms gewelddadig. Maar goed, die zijn nu dus tegen geweld, blijkt.
Ja. En het is aan de andere kant ook wel weer zo dat de politie de laatste jaren dus veel nauwer is gaan samenwerken met de burger. Daar ook voordeel bij heeft. Het programma Opsporing Verzocht is er een duidelijk voorbeeld van. Dat is burgeropsporing waar daar wordt om gevraagd.
Gaat stoppen, hè?
WhatsApp-groepen van burgers die met z'n allen verkeerde types willen signaleren. Bij grote incidenten zie je dat soms spontane Facebook-groepen ontstaan om te helpen zoeken naar het vermiste puntje, puntje, puntje. En de politie heeft, die zorgt ervoor dat dat goed gaat. En die hebben daar tot op zekere hoogte ook wel belang bij. Dus dat ze bij deze groep supporters niet meteen dachten van... heren, wilt u weer naar huis gaan? heb ik ook wel begrip voor.
Nee, het woord, of een woord dat deze week ook voorbij kwam, wat volgens mij het zwaarste woord was dat we hebben gehoord, was van de Eindhovense burgemeester Joritsma. Die, terwijl die enigszins hoog in de emoties zat, het had over een burgeroorlog.
Ik ben bang dat als wij met elkaar op deze weg zijn, dan zijn we op weg naar burgeroorlog. Dit is echt niet meer te harden. Dan moeten we het leger inzetten. En zijn we zover gezakt in deze samenleving dat we dat moeten laten overkomen.
Ja, punt is een beetje, je zou zeggen hevig in emotie, maar hij heeft het herhaald in NRC in een interview. Ja. En hij heeft ook nog bij het Oog op Morgen gehoord.
Nee, je hebt
helemaal
gelijk. Zeker. En pas daarna, toen hij ook door zijn eigen gemeenteraad volgens mij is aangesproken en door andere burgemeesters, heeft hij het echt ingetrokken. Ik vond het een absurde uitspraak. Echt buitenproportioneel ook. Die volgens mij ook helemaal meegaat overigens in het frame van een radicaal deel van de coronademonstranten. Dat er ook sprake is van een burgeroorlog, van het ontwaakte volk tegen de corrupte elites en media en medische wereld. Ik vond het eerlijk gezegd verbijsterend.
Ja, wat je eigenlijk vraagt van een burgemeester in dit soort spannende tijden, is dat hij uitstraalt dat hij wel voor hetere vuren heeft gestaan. Dat hij een kalmerende indruk overbrengt, wekt. Ik vond dat de commandant, de coronacommandant van de nationale politie, Willem Woelders, die deed dat fantastisch. Die was niet uit het lood te krijgen. Die zei precies hoe het ervoor stond. En meestal was het kalmer en rustiger dan verwacht. En doorgaans deden de politiestrategie het uitstekend. En dan zag je daar zo'n Joritsma die dacht dat hij een historische week had meegemaakt. Ergste rellen in 40 jaar, meende die je in zijn stad te hebben gezien. En de burgeroorlog stond voor de deur. Dan zeg ik toch, man, ga even op de bank liggen met iets koels op je voorhoofd. En bel je voorganger, kijk even in het archief en haal 3 keer diep adem voordat je dit soort termen gaat bezigen. Is niet goed. Echt gewoon niet goed.
Ook wel een enorm contrast trouwens met het filmpje dat Abu Talib in Rotterdam opnam. Ja. Waar meer gezag uitsprak.
Ja, die koos een totaal andere benadering. Ja, die sprak rechtstreeks de jongeren aan op een boze oomachtige manier. En die greep de ouders even in de kladden. En die sprak de mensen aan op hun eigen verantwoordelijkheid.
Ja, maar ben je nu blij?
En? Ben je nu wakker geworden? Goed gevoel.
Ben je nu blij? Ja.
Precies. Hoe ben je wakker geworden?
Ouders. Jullie zijn er ook nog. Heeft u gisteren uw zoon gemist? Heeft hij zich afgevraagd waar hij was?
Ja. Maar ook daarna vervolgens schakelde hij over naar ondernemers. We gaan jullie helpen.
Ja.
Dus hij sprak veel, de agenten sprak hij trouwens ook aan. De mannen en daarna de vrouwen. Dat is echt wel een heel verschil met Joritsma.
Toch vond het toch een beetje, tot slot, een beetje een gekke week wat dat betreft. Want je
het is een gek jaar, Lem. Ja? Nou, het is een gekke tijd.
We zitten pas in januari, dus zeg dat soort dingen nog niet, alsjeblieft. Je zag dus bijvoorbeeld dat demonstratierecht, dat er politieagenten waren die zeiden, perk dat in, weet je wel. En dan kan je relativeren, kan je zeggen, nee, het gebeurt uiteindelijk niet. En je zag, weet je, er is heel vaak geen aandacht voor, maar er zijn een heleboel demonstraties die gaan over coronamaatregelen bijvoorbeeld. Dan zag je grootse woorden over het leger inzetten. En dan kun je daar tegenover zetten dat het grootste deel van de Kamer eigenlijk alleen wilde. Dus was er voor geen enkele andere partij vond dat een goed idee. Weet je wel? Dus je kan het zo tegen elkaar afwegen. Maar toch, ik denk, ja, dit zijn toch wel principes die onze, waar we normaal gezien heel standvastig in zijn.
Ja.
Die wel meteen ter discussie worden gesteld in zo'n week. En dat vind ik wel.
Ja, misschien niet best vaak na grote incidenten een reflex vanuit het gezag om dan maar te gaan inperken, Volkert?
Natuurlijk. Je ziet in crisistijden zie je altijd twee dingen. Eén, de bevoegdheden moeten worden uitgebreid van iedereen liefst. En de vrijheden moeten worden ingeperkt. En dan, dat zijn ongeveer de twee cliché-redeneringen. Het was een rare week. Maar het zijn ook hele bijzondere omstandigheden. Er zijn heel veel grondrechten die we hebben, die zijn op dit moment ingeperkt. Onderwijs, vrij op straat mogen komen, vrij reizen, demonstreren, noem maar op. Godsdienstvrijheid is allemaal verminderd. Iedereen zit thuis om zich heen te kijken en kijkt op zijn horloge en vraagt zich af wanneer mag er weer iets. Dus de spanning is hoog. Toch nog even terug naar die burgemeester. Dat is degene die ze even niet meer op een rijtje heeft. En dat vind ik dan toch wel heel teleurstellend. Geef mij dan maar Willem Wolders van de Nationale Politie. Ja, het was een rustige avond. Ja, dat hadden wij ook verwacht. Ja, onze strategie heeft eigenlijk goed gewerkt. Ja, dat weer. Dan ga ik lekker naar bed.
Ik hoop ook dat dat voorspellende woorden zijn voor de rest van het jaar eigenlijk. Dank jullie wel, Volkert Jensma en Mark Lievense-Adriaanse. Jij ook bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren zoals altijd in handen van Iris Verhulstonk. Abonneer je op Haagse Zaken. Dat kan tegenwoordig ook in onze NRC Audio app. En daar vind je meer NRC podcasts, exclusieve zelfs. Dus we zien je daar graag.